Hey bestie, superleuk dat je luistert naar de Brand Babes podcast. En voor ik je ga laten luisteren, heb ik eerst een korte, maar mega leuke aankondiging. Want heb je al eens afgevraagd hoe dat het komt dat als jij je kop niet laat zien op stories of als jij eventjes niet super veel content gaat posten, waarom dat de sales dan altijd wat lager liggen? En woude jij ook dat dat gewoon vanzelf kon blijven doorlopen? Dan heb ik goed nieuws voor u, want ik heb een systeem waarbij dat je dus automatisch en systematisch je volgers kunt omzetten in klanten. En ik weet dat dat mega shady klinkt, maar ik doe deze voor mijn drie bedrijven. Dat is niet shady, dat is gewoon, ja, dat is gewoon een strategietje waar dat je zelf, ja, die dat je zelf kunt implementeren in je business. En it will change your life. Het gaat ervoor zorgen dat je tenminste gewoon je kunt focussen op één ding in plaats van dat je alles tegelijkertijd moet doen. Dus wilt je dat graag weten hoe dat je dat kunt doen? Dan wil ik je graag uitnodigen voor de Holy Brand Funnel Masterclass. Dat is een replay van een live masterclass dat ik heb gedaan. Die was fantastisch. De reacties waren echt gigantisch geweldig. Het was weer waardevoller dan ik dacht. En ik viel bijna van mijn stoel van de waarden hierin. Dat ik heb beslist om tot 18 april... deze masterclass beperkt aan te bieden in replay. Dat wil zeggen dat jij je kunt inschrijven en op het moment dat voor u past, u deze masterclass kunt zien. Dat wil wel zeggen, doe alsof je daar 1000 euro voor hebt betaald. Super belangrijk, want de masterclass is gigantisch waardevol en ook met gratis dingen. Als jij je imprint van dit is waardevol en je maakt daar tijd voor en je doet je een agenda, je zet alles opzij om dat te doen, dan ga je veel meer resultaat zien van die gratis masterclass. En dat is gratis, maar hij is gigantisch waardevol en ik wil dat je echt die naar waarde schat. Dus pakt deze kans met beide handen alstublieft. Dit is letterlijk hoe ik het doe voor al mijn bedrijven. Dus ga die masterclass zeker bekijken, die replay. En als je de link wilt pakken, dat zit hier in de beschrijving. Of je kunt gewoon holy sturen naar @jessicadeblok en dan krijg je automatisch een antwoord met de link. En dan kunt je inschrijven. Zie dat je erbij bent voor 18 april, alsjeblieft. Doe dat gewoon nu en schrijf je in voor een van de komende dagen op een momentje dat voor je past. Clear your schedule, pak je notitieboek en get ready to change your life. En dan ga ik je nu laten luisteren naar deze aflevering van de Brand Babes podcast. See you there! Welkom bij de Business Bestie podcast. De podcast waarin ik u ga helpen om een legendarisch brand uit te bouwen. Mijn naam is Jessica de Blok. Ik ben de founder van Antwerp Avenue en co-founder van Alpha Vrouwen. En nu ook bekend als uw Business Bestie. Bedankt om te luisteren naar deze podcast en stay tuned voor de aflevering. Vragen hebt over onderweg of tijdens de podcast, vragen hebt over de trends, feel free om die te stellen, dan kan ik er gewoon in één keer op ingaan. En ik weet ook dat het daar een, ik weet niet hoe laat het daar precies is, het is waarschijnlijk niet echt een topuur om live te gaan, maar beter zo, als ik live podcast doe trouwens, dan kan ik mijn eigen niet... Dan kan ik mijn perfectionisme laten gaan, want dan kan ik niet terug opnieuw beginnen, snap je? Anders denk ik, hey. Anders begin ik gewoon 10 keer opnieuw en dan doe ik er 3 uur over om één podcast te maken. Het is daar 17 uur. Bij iemand is het 17 uur 45 en bij iemand anders is het 17 uur 42. Alright, anyway. Dus ik ga er sabiet eens aan beginnen. Ah, thanks, is kei lief. Ik ga er sabiet aan beginnen, maar voor ik erin vlieg, wil ik even vermelden dat het... Oh my god, dus normaal ging ik op tijd thuis zijn, omdat dus een dinsdag lanceer ik de pre-orderdeuren van de Legendary Brand Lab open. En dat komt heel dichtbij. Mijn groene trui is van de Legendary Brand Lab die ik aan heb. Er staat Legendary op. En dat is natuurlijk om een beetje te promoten dat de deuren opengaan van een Brand Lab. De vorige mensen van de vorige editie, waar dat de eerste keer was dat ik dat deed, waren echt super blij, super tevreden. Dus ik ben super benieuwd hoe dat dit met de volgende groep gaat zijn. Deze keer is het een beetje anders. We gaan het wel langer doen. Als je daar graag alle info over hebt, ik ga er straks misschien nog wel even iets over zeggen. Maar dan gaat je naar businessbestie.ck.page/lbl. En dan kun je dat daar vinden. En als je daar vragen over hebt, mocht je mij altijd een bericht sturen. Want het is de moeite om in pre-order in te stappen. Want je krijgt niet alleen €500 korting op je ticket, op je toegang. Maar je kunt ook, er zijn maar 100 plekken en al bijna 900 mensen op de wachtlijst, dus dat is echt niks level. En er zijn 100 plekjes in pre-order, dus iedereen gaat die €500 korting willen pakken. En je krijgt ook, als je bij de eerste 50 zij, krijg je een power planner van Antwerp Avenue opgestuurd naar keuze. Je mocht zelf zeggen de welke dat je graag wilt. En wat krijg je nog? Je krijgt eigenlijk nog van alles, maar dat ga ik nog niet allemaal zeggen. Want dat is eigenlijk pas later dat je dat Een geheim. Ah ja, je krijgt een pre-call, dus een pre-legend call. Dus voordat al de rest erbij is ingestapt op latere momenten, gaan we al met de... Oei. Het is offline. Ah, ik ben er terug. Ik ben hier op wifi aan het proberen live te gaan. Dat is misschien niet zo'n top idee. In ieder geval, we zullen eens overgaan naar de 7 brand trends die ik in New York heb gespot. Ik heb daar video's en foto's van getrokken, want het is natuurlijk in een podcast moeilijker om dat te tonen dan dat, dat ik een reel zou maken of zoiets. Maar ik ga daar straks ook nog een reel van maken, zodat je de beelden ook nog hebt. Dan kun je dat terugvinden op mijn Instagram. Maar ik wilde u toch niet onthouden om het er al uitgebreid over te hebben hier op de podcast. Oké. Nummer 1 is blending. En blending is iets dat ik dacht dat al een beetje passé was, maar ik zie het hier nog steeds overal. En blending is eigenlijk het omgekeerde van branding. Blending is, blend wil zeggen, zo wat, weinig smaak aan. Dus bland taste is zo, dat is niet echt pittig, dat is niet spicy, dat is niet zout, dat is niet zoet. Bland is gewoon, smaakt zo aan niks. En blending is de trend van heel veel grote... couturiers en grote fashion brands, om steeds meer op elkaar te gaan lijken qua branding. Dus daarmee hebben ze dat blending genoemd. En dat is echt zo, gelijk, ik weet niet of je het logo kende van Yves Saint Laurent vroeger, dat was dan nog Yves Saint Laurent. Dat was zo'n heel sierlijk logo, een serie, heel ver uitgewerkt, heel veel tierlantijntjes aan, allemaal heel, zo wat Parijs sfeer. En nu is dat gewoon zo Saint Laurent, en dan gewoon echt zwarte, bold letters, en die kun je dan, die branding is nu gewoon zwart-wit. Ik denk wel niet dat dat ooit een ander kleurenpalet is geweest dan zwart-wit, maar nu zijn bijna van al die brands, ook van Chloe, ook van Balenciaga, waar we niet meer over praten, ook van, welke merken heb je zo nog? Er zijn er heel veel merken die nu die blend stijl eigenlijk gaan nastreven. En ik vind dat echt ongelooflijk. En ik ben aan het nadenken geweest waar dat daarachter zit. Want it makes no sense. Want eigenlijk als ik een brand... Als ik u wil aanmoedigen om een brand te starten... En wat ik altijd doe, omdat een brand u enorm veel kan opleveren. Puur en alleen qua... Ik ga eens even zien dat mijn geluid zeker nog aanstaat. Ja, dus dat levert u ongelooflijk veel op qua standing out. Ik wil echt dat je, zeker als je een Belgische ondernemer bent of een Nederlandse ondernemer, wil ik dat je niet opgaat tussen je concurrenten. Zeker niet als die concurrenten groter zijn dan u. Dat is heel gevaarlijk, want dan gaat je klant enkel nog op prijs selecteren. Dus je moet echt heel duidelijk u gaan focussen op je niche. Je moet dat gaan communiceren. Nu, je niche bepalen, dat is niet zo evident, maar dat kan ik. Want dat is wat je doet met een brand bouwen. En dan gaat je eigenlijk ervoor zorgen dat je net uit die blend stapt. Je gaat net van blend naar brand. Hè. Dus het is, ze doen daar net het omgekeerde. En blijkbaar zou dat zijn omdat ze marktaandeel verliezen en dat ze toch eigenlijk zeker mensen niet willen afschrikken met hun branding die dat te specifiek zou zijn. Zeker als je een grote speler bent. Dat is eigenlijk echt exact het omgekeerde van wat wij moeten doen. Maar als je een grote speler bent, dan zou het dus kunnen dat je marktaandeel verliest, omdat je je op een te specifiek doelpubliek gaat richten. Ik denk dat het ook een beetje is omdat ze niet echt weten wie dat hun klant is, omdat ze in een transitiefase zijn, maar dus blending is echt nog steeds hot and happening. En ik dacht dat het zo er gedaan mee was, want Burberry heeft geblend. Die zijn van een heel... heritage-inspired logo. We kennen allemaal Burberry van vroeger. Dat was zo heel klassiek. Zo'n beetje... Ja, dat was wat geïnspireerd op de... Ik denk zo de Britse aristocratie. Zo wat de mensen die zo jagen en zo. Daaraan denk je dan met zo van die kleine hondjes. En dan zijn ze gegaan naar echt blending. Echt gewoon zwarte letters. Zoals... Boss heeft dat ook. Boss, echt zo'n afschuwelijk logo. Super basic. Boss... Burberry, die hebben dan nu zo'n mega simpel logo. Maar Burberry heeft net een super dure rebrand weer gedaan. Wel terug naar heritage inspired. Dus hun gaan weer weg van het blending. Maar hier in Soho, waar alle hele chique winkels zijn, zag ik nog heel veel blending. Ik heb daar dus ook voorbeelden van, maar die gaat je in een reel moeten spotten. Want ik ga mij niet in bochten wringen hier met mijn laptop zo proberen dat te laten zien. Ik weet dat dat niet gaat werken, dus been there, done that. Maar blending is dus hier nog steeds all the rage. Oké, nummer 2. Ik heb dat hier opgeschreven, ik ben voorbereid op mijn podcast. Nummer 2 is straatreclame en guerrilla marketing. En ik ga je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Met straatreclame is reclame op de straat, echt op de stoep geschilderd. En wel slim, want New Yorkers die kijken heel veel naar beneden. Toeristen die kijken naar boven. Die kijken allemaal zo naar de gebouwen. Hè? Fantastisch. Maar New Yorkers zelf die kijken heel veel naar beneden. En dat is eigenlijk gekomen van zo'n beetje die dingen dat je wat geïnspireerd is op zo'n urban cultuur, waarbij er heel veel zo graffiti werd gespoten. Nog steeds overal trouwens. Heel veel street art. En vanuit de street art heb ik gezien dat er eigenlijk heel veel daarop geïnspireerd nu wordt gebruikt voor brands om op de grond echt te gaan marketing doen op de stoep. Dat is in, denk ik, tijdelijke graffiti gespoten. Ik denk niet dat dat permanent is, maar ik heb heel veel reclame gezien op de grond. En ook soms lichtreclame op de grond. Dus dat je eigenlijk de deur van een winkel hebt, waarbij dat dan zo schijnt op de grond. En bijvoorbeeld bij P.F. Chang's, een van mijn favoriete restaurants in heel de wereld, dat is een keten met Asian fusion keuken, Japans, Chinees. En dat is, daar stond er een lichtreclame, zoals dat je soms zo van een auto op de grond hebt, dat zo'n licht schijnt. Stond er zo escape reality of zoiets, ik weet niet, iets dat eigenlijk hun brand values zijn, ook in hun brand kleuren gecommuniceerd, is, dat is niet echt reclame, maar dat communiceert waarvoor dat zij staan. En dat heb ik heel veel op straat gezien. Wat heb ik nog gezien? Een beetje daarmee gepaard is eigenlijk al hetgeen in het New Yorkse brands zijn eigenlijk een beetje zich gaan inspireren op wat er dus in het New Yorkse leven vanzelfsprekend is of in het straatbeeld zit. En ik heb dus daar ook een filmpje van gemaakt op mijn stories. Als je trouwens mijn stories niet volgt, ik zet bijna dagelijks brandbesprekingen in mijn stories. Zeker als ik naar de winkels ga, als ik hier in New York was, heb ik er heel veel gedaan. Ook heel veel in mijn highlights staan van dingen die ik zie. En ik vind het zelf altijd heel leuk om die besprekingen te doen. En dan kun je ook eens een keer kijken waar je er voor je brand kunt uithalen. Maar een van de dingen die ik dus in mijn stories heb gezet en die ook ergens in een highlight staan, is een guerrilla marketing stunt voor de opening van de nieuwe winkel van Glossier. Glossier is een skincare make-up brand. Dat is zo wat meer skincare make-up clean look. Daar heb ik heel veel over te zeggen. De geschiedenis van Glossier staat ook mee in mijn in mijn stories heb ik dat een beetje beschreven. Dat is opgericht vanuit een blog, dus vanuit Emily Wise, die had Into the Gloss. In 2014 had ze ongeveer 1,3 miljoen gebruikers per maand op haar blog, waardoor dat ze daar eigenlijk van daaruit Glossier, een skincare brand is begonnen, skincare make-up brand is begonnen. En die hebben echt een heel zot parcours afgelegd, ook heel veel pech had of dingen niet goed aangepakt, waardoor dat die echt zijn moeten gaan rebranden, gaan opnieuw zich op de markt stoten. En nu gaan ze dus, hebben ze denk ik gisteren een nieuwe winkel geopend in Spring Street, 72 Spring Street, ik weet het, want ik heb de reclame helemaal gespot. En die winkel, daar hebben ze enorm veel guerrilla marketing voor gedaan. Hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben onder andere een kiosk van, je hebt hier in New York van die kioskjes waarbij dat je zo geld kunt inwerpen. En dan gaat er een poortje open. Zo. Ja, dat is zo'n metalen bakje eigenlijk. Dat is niet super groot, maar dat dan een 80 centimeter hoog is. En dan kun je daaruit eigenlijk een krant halen. En die krant, ze hebben dat dus gemaakt van Glossier. Dus ze hebben daar van die roze bakjes gezet in het straatbeeld. Gratis. Je kunt dat gratis open doen. En daar zit een krantje in. Helemaal dezelfde manier als de New Yorkse kranten. Opgebouwd. Maar dan een Glossier krant waarin dat er allemaal dingen staan. Ja, ik heb ze hier ergens. Ja, ze ligt daar ergens. Maar ik kan er wel een video van posten. Waarin dat ze eigenlijk de aankondiging van hun winkel doen. Super smart. Echt ongelooflijk slim. Want één, dat springt in het oog omdat dat, het is iets dat je kent, maar de kleur is anders. Dus je denkt dat het valt op dat het in het straatbeeld is gezet geweest. En dat lijkt ook bestickerd, maar dat is in die print van dat metaal gemaakt. Dat is zo gerapt, denk ik, of zo bewerkt. Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Maar die krantenkioskjes, die metalen, die zijn wel effectief bestickerd, vaak gewoon in het straatbeeld. Dus is dat echt super goed gedaan. Dat is echt heel goed geïnspireerd op gewoon wat er al in de straat leefde. Dus wat zit daarin? Daar zit dat krantje in, dat is dan met Glossier op de voorkant. En dat is dan bijvoorbeeld, ze hebben dan zo'n een kruiswoordraadsel, ze hebben een horoscoop, welk product past er bij u, en dan allemaal reclame voor natuurlijk voor de producten, maar allemaal precies alsof dat in de krant is gedaan. Echt, ik vind het gewoon fantastisch. Ik kan niet anders... Ik heb nog nooit iets gekocht van Colosseum, maar ik ben gewoon echt heel hard onder de indruk van hun team, van hoe creatief dat hun team is daar. Dus dat vind ik echt super knap. Dus ja, echt fantastisch. En dat is dus ook gebaseerd op echt het straatbeeld van New York zelf. En zo heb ik nog wel een paar andere dingen gezien die gewoon echt in het straatbeeld... op het straatbeeld zijn geïnspireerd. Maar dus vooral die dingen op de grond, die graffiti-achtige dingen. En dan de... die krantenkiosks zijn zo de beste voorbeelden die ik daar nu van kan geven. All right. Nummer 3. Gaat je uw verbeelding moeten gebruiken? Uw verbeelding, want het gaat over fonts. Ik heb een font-trend gespot, fonts-lettertypes. Er is een soort lettertype, dat ik trouwens zelf ook heel veel gebruik. En dat is... Ik heb geprobeerd hoe ik het moet beschrijven. Ik heb het geprobeerd op te zoeken wat voor een stijl dat het juist is, maar er is niet echt een benaming voor. Maar het lijkt op het font van Chloe. Van Chloe, het handtassen brand, het accessoire, het fashion brand. En Chloe heeft zo een bold font, dus een vet gedrukt font. Display font, en dat is redelijk vrouwelijk. Dus dat is best wel brut, maar... Heel vrouwelijke rondingen. Heel, ik kan het niet anders zeggen, het is heel vrouwelijk. Zo zijn er heel veel soorten fonts. Je moet maar eens gaan kijken, het logo van Business Bestie is ook zo'n soort font. Chloe is ook zo'n soort font. Op Canva weet ik dat er altijd een van boven staat, die heet April Fat Face. Dat is ook zo'n font. En er zijn er ook nog wel heel veel variaties in die fonts. Maar ik heb bijna overal, bij nieuwe dingen op straat, heb ik dat font gezien. Zelfs Starbucks gebruikt zo'n font. En... Ik zie dat als een vervanging van wat er vroeger zo met die hand geschreven... Je had zo vroeger, wat we nu Chugy noemen, dat moeten we maar eens opzoeken. Chugy is C-H-E-U-G-Y. Dat is alles wat dat zo... dat is gewoon een soort van trend van 2015, 2016. Dat is echt passé. Maar toen was alles in zo van dat handgeschreven script... brush script heet dat. En brush script is echt mega passé, maar dat was wel heel... handig, want dat combineerde goed met strakke letters en brands die dat niet super, die dat zich niet super chic willen positioneren, zal ik zeggen, die hebben wel iets nodig om een beetje die toegankelijkheid te communiceren. Dus nu gebruiken ze allemaal, bijna allemaal, ik heb het echt 100 keer gezien, een soort van bold display vrouwelijk font. Dus ga zeker eens opzoeken hoe dat het logo van Chloe eruit zie, hoe dat die in April Fat Face eruit ziet, hoe dat logo van Business Bestie eruit ziet. Het is zo'n font. Ik moet nu wel zeggen, als iedereen dat hier begint te gebruiken, gaat het echt wel passé zijn. Binnen dit in een jaar gaat dat wel echt passé zijn. Dus ik weet ook niet zo goed wat ik ermee ga doen, maar het is maar gewoon dat je het weet. Maar als je nu... Het is wel echt nog steeds hot and happening. Dus het is maar dat is alle info dat ik erover heb. Maar als nu iedereen dat gebruikt, weet ik dat dat niet super lang gaat leven. Anyway. Dus... Dat was trend nummer 3, is vrouwelijke displayfonts, nogal bold fonts, maar displayfonts die dat heel vrouwelijk geïnspireerd zijn. Dan, nummer 4, is hele out there, bold, ook hele duidelijke, hoe kan ik dat het beste zeggen, bold, daar heb ik niet echt een goede vertaling voor, hè, voor bold, zo echt heel aanwezige, grappige, out-of-the-box reclame. Borden die dat echt heel grappig zijn. Dus dat is natuurlijk niet echt een trend van nu enkel, maar wat er wel heel grappig is dat dat eigenlijk dingen zijn die vroeger niet echt konden op reclame. En ik weet niet of je het concept van Meta kent, voordat Facebook zijn naam Meta had genoemd, dat die zich hadden gerebrand naar Meta, was Meta eigenlijk beschrijven wat er ergens op staat op het ding zelf. Ik ga u dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Er was hier een reclamebord van Oatly. En Oatly, die maken havermelk. En als je dat niet kent, en er stond een gigantische billboard. Ik weet niet meer of het nu... Ik denk aan Madison Square Garden. Dat is een concertzaal. En daar stond op, ik ga het voorlezen van het exact reclamebord. What would be weirder than buying a giant billboard to promote a free newsletter about an oat milk? En dan staat er een tweede bord daarachter, 20 meter verder. Buying two. Echt zo goed gevonden. Echt, I love it. Ik vind het super grappig. Dat is in hun letters super groot. Oatly staat er in het klein bij. Ze zeggen niet, we hebben de lekkerste oatmelk ter wereld. Je moet bij ons komen kopen. Het is echt Oatly's hot and happening. Maar ze communiceren dat wel onrechtstreeks. Door gewoon heel grappig te zijn. Door een gigantische billboard te hebben, dat is al super cool. Nee, dat weet iedereen dat dat cool is. Ze hebben er twee. En door echt eigenlijk de draak te steken met dat concept. Nu, doordat ze zo wat een draak steken met dat concept, is dat eigenlijk ook een beetje rebels. Normaal gezien, als jij zoveel geld betaalt voor een billboard, dan, dan gaat je daar het meeste, het onderste uit de kan willen halen. En het feit dat ze daar zoiets opzetten, is eigenlijk, zo gezegd, lijkt dat een beetje alsof ze er zo wat met een klak in smijten. Zo zeggen we dat in Antwerpen, alsof ze daar, dat zich daar maar geen fluit van aantrekken. Wat dat oplevert. Maar net omdat ze zich daar precies geen fluit van aantrekken, is dat net super, super goed gedaan, sorry. En dus wat er op staat, is ze hebben daar dan een soort van Windows 98-inspired tekeningsje. Met iets dat je precies kunt wegklikken, zo een kadertje voor iets weg te klikken. En er staat op, sign up at oatly.com/spam. Ja, supergoed, hè? Je denkt echt, ze doen echt exact het omgekeerde van wat je zou denken dat je moet doen als groot brand. Maar net dat is heel inspirerend. En zij zetten zich ook af tegen heel veel dingen natuurlijk. Oatly is een beetje de oppositie, zal ik zeggen, tegen de melk. Dus ja, dan is het net heel slim om een beetje dat rebels karakter ook te gaan communiceren in de manier waarop dat zij gaan marketen. Dus ik vond dat heel tof van die billboards. En wat ik ook heel duidelijk vond, is dat ze zich eigenlijk met die Windows 98, denk ik, dat ze zich voornamelijk, dat hun grootste doelgroep millennials zijn. Want wij kennen natuurlijk die Windows 98 kruisjes dat je moet wegvinken. Ik weet niet of Gen Z dat kent. Terwijl dat Gen Z denk ik wel een doelgroep is voor Oatly. Maar ik vermoed dat zij die millennials nog meer moeten overtuigen van dat te gebruiken. Dus voilà. Eigenlijk door het feit dat die... Ze willen eigenlijk dat je inschrijft op de nieuwsbrief, wat dat heel slim is, om leads te verzamelen natuurlijk, zodat je mensen altijd kunt bereiken voor je reclame. En ze doen alsof ze exact het omgekeerde doen, maar zo lokken ze uw aandacht. En ze weten dat wij ook allemaal een beetje reclame moe zijn. We hebben allemaal een beetje een ad fatigue, heet dat. En wij willen dat gaan... Ze willen dat eigenlijk gaan tegengaan door net te zeggen van... Het is spam, haha, lol, kei grappig. Waardoor dat je zelf, dat de beslissing weer volledig bij u als klant zelf ligt, om, dat je zei, geïntrigeerd, je wilt misschien toch eens gaan kijken waar dat ze dan gaan sturen. Als je deze al grappig vindt, gaat dat natuurlijk nog leuker zijn, misschien wat er op de nieuwsbrief staat. Oké, dat is nummer 4. En ik heb nog wel een andere grappige reclame ook gezien, zoiets dat heel to the point was, van Airbnb. En dan stond er, ik snapte het niet helemaal, maar het was wel, denk wel dat heel triestig dat ik hier op een podcast zeg. Ik snapte de reclame niet, maar ik denk dat het heel grappig was. Maar er stond zo, ski in, ski out, van, met twee verschillende dingen van Airbnb. En ik denk dat is van skiing. En dan ski out, dat was dan zo een allusie erop. Maar in ieder geval, de branding was heel duidelijk van Airbnb. Supersterk, twee verschillende locaties. En wat zij hebben gedaan, is Airbnb maakt hier ook reclame voor bepaalde zoektermen. Bijvoorbeeld Airbnb Infinity Pools of zo. De best pools around the world, dat je via Airbnb dan kunt boeken aan hun Airbnb dan. En daar maken zij heel to the point reclame voor. Dus zo een beetje grappig, een beetje echt heel droog eigenlijk. Gewoon heel basic. Ook weer de draak steken met het feit dat reclame super duur is, maar dat ze dan... Die doen gewoon zo rechtstreeks, rechtuit hun goesting, zal ik zeggen. Dat is ook wel heel tof. Dus dat heb ik hier ook gespot. Dus brand building kun je ook perfect, uiteraard via je marketing doen. Kun je dat via je marketing gaan communiceren, wat dat je brand values zijn. En Airbnb richt zich echt op zo... Die willen een klein beetje lollig, nu niet per se, maar gewoon... Die willen eigenlijk jong en dynamisch zijn. En dat communiceren die door eens af en toe een mopje in hun reclame te steken. En Oatly wil natuurlijk ook heel... Die willen rebels zijn. En die willen heel jong en ook hip zijn. En die communiceren dat ook door gewoon die letters heel speels te maken. Alles is eigenlijk heel speels. Ook met tekeningen en zo te werken. Dus voilà. Dus grappige meta-reclame is hier duidelijk een trend dat de brands hier ook doen. Dan, nummer 5, wat ik hier ook enorm veel heb gezien voor brands, is social proof gebruiken op straatreclame. En ik heb de indruk dat dat niet... Ik weet dat niet zeker, maar ik heb de indruk dat dat niet altijd gebeurde. Nu heb je natuurlijk heel veel videoreclame hier. En wat ze dus nu soms doen, bijvoorbeeld ook Glossier, dat merk dat ik er straks zei, dat met die krantjes, die hebben een soort van TikTok-achtige advertentie gemaakt, waarbij dat ze dus mensen... Dat is ook letterlijk zo het format van een gsm. Dus die, dat is op straat, een tv die dat eigenlijk verticaal staat. En waarbij dat mensen hun make-up zijn aan het aanbrengen, alsof ze dat zo in de spiegel of in de camera van hun gsm zijn aan het doen. Dat is echt heel goed gedaan, want dat zijn gewoon modellen, maar die zien er niet echt uit als modellen. Dat is ook niet met zo'n mega-professionele belichting gedaan. Het zou evengoed met een iPhone kunnen getrokken zijn. Het is duidelijk net iets beter dan dat ik het zelf zou gedaan hebben. Maar het is wel heel goed gedaan. Waardoor dat zij eigenlijk impliciet communiceren. Mensen zoals jij, die maken zo'n... Die gebruiken deze producten. En als... Dus dat is al een manier van social proof gebruiken. Social proof wil eigenlijk zeggen dat je je klanten zogezegd aan het woord laat. Dat mensen ook bevestigen dat wat jij te zeggen hebt over je brand, dat ook wel gewoon klopt. Want natuurlijk kun jij... Ik kan over Antwerp Avenue zeggen, dat zijn de beste telefoonhoesjes ter wereld. Maar als mijn onafhankelijke klant dat zegt, die dat met haar eigen geld heeft gekocht, dan is dat net iets meer geloofwaardig natuurlijk. Dus dat gaan ze proberen te repliceren, ook in het straatbeeld. En ik heb nog reclame gezien, reclameborden, waarop dat er eigenlijk mensen aan het woord werden gelaten over bijvoorbeeld het gebruik van een app. En dan, waarbij dat ze dan communiceren wat dat hun ervaring is met een app. Dus social proof in het straatbeeld is wel iets dat ik nog niet heel veel had gezien. Slim, maar dat is nu niet echt iets dat wij gemakkelijk kunnen gaan repliceren, aangezien dat wij niet allemaal, denk ik, reclameborden gaan kopen snel. Wat kunnen we er wel uit leren? Dat social proof duidelijk heel goed converteert. Dus als andere mensen iets hebben bevestigd, dan is het voor ons dus ook heel slim om dat dan werkt dat beter, dan gaan mensen dat sneller kopen. Dus wij moeten heel hard gewoon gaan inzetten op social proof. En gelijk dat ik voor de Legendary Brand Lab, laat ik ook legends van de vorige keer aan het woord die dat bevestigen, dat de cursus goed is. Want ik kan wel zeggen dat ik dat heel goed vind, het traject, maar uiteraard, ik heb daar ook iets aan, hè, dat ik dat goed vind. Hè. Maar... het is natuurlijk wel nuttig als iemand anders het bevestigt, iemand dat ervoor heeft betaald, dan komt dat veel geloofwaardiger over uiteraard. Dus social proof is superbelangrijk, dat weten we natuurlijk al langer dan vandaag. Maar dat wordt extra bevestigd door het feit dat brands echt letterlijk billboards en zo kopen om social proof op te displayen en dan een klein beetje info over hun brand of ga naar deze website bijvoorbeeld daaraan toevoegen, maar dat het zelfs niet super groot is, dat eigenlijk hun brand maar erin vrij klein op staat, dat ze eerder in hun branding wel die social proof laten naar voren komen en dat ze daarmee eigenlijk bevestigen dat ze een goed merk hebben. Oké, nummer 6. Borden die buiten staan aan een horecazaak vaak of aan een winkel, om meer van de branding te kunnen communiceren en uw brand values te communiceren. Dus er zijn eigenlijk een paar dingen. Wacht, hè, ik moet dat misschien opsplitsen in twee dingen. Dus wat ik heb gezien, is dat er heel veel winkels tegenwoordig hun brand values communiceren eerst en vooral gewoon op de winkelruit. In Soho heb ik dat op heel veel plekken gezien. Natuurlijk wilt je als brand communiceren impliciet en expliciet waarvoor je staat. Staat je voor duurzaamheid bijvoorbeeld, dan heeft het heel veel nut om u met duurzame materialen uw brand te gaan weergeven. Om bepaalde kleuren te gaan gebruiken, bijvoorbeeld groen, bijvoorbeeld aardetinten. Dat helpt allemaal om het te onderschrijven. Bepaalde materialen helpen daarbij om het te onderschrijven. Maar wilt jij ook dat mensen dat effectief, dat je dat kunt communiceren? Dat is neocortex, hè? Dat ze dat in hun neocortex planten. Dan ga je dat moeten doen in woorden. En dat doet je door op de muur soms, of op de ruit, hebben ze vaak quotes staan die hun brand values, of hun grootste brand value, hun core value gaan onderschrijven. En dat zijn dan dingen gelijk. Ga eens even kijken wat ik hier in mijn filmpje heb staan. Hier, wacht zo. We believe in the power of light to create atmosphere. En dat was een lichtwinkel. Dus we believe is een overtuiging. Dat wil zeggen, daar zit een value onder, hè, onder een overtuiging. Dat, die we believe is echt al keigoed. En dan iemand anders, een andere winkel, stond er we innovate. En dat kan ik niet meer helemaal goed lezen, maar er stond iets met we innovate. En dus hun core value is waarschijnlijk innovatie. Het feit dat zij altijd vooruitstrevend zijn, altijd nieuwste dingen hebben, dat is iets dat heel goed is om te communiceren, want anders moeten je klanten dat raden. En ook in het straatbeeld is dat heel nuttig om je brand values te communiceren, zodat mensen binnenstappen, omdat je moet concurreren. En online is dat super gemakkelijk om je brand values te communiceren. Er zijn heel veel verschillende manieren voor, maar in het winkels, in de winkelstraat is het echt heel nuttig. Ik vind dat zelf echt een genius idee om niet enkel gewoon met je branding te werken en enkel je logo op de ruit, op de winkel te zetten, maar ook op je winkelruit effectief te communiceren waarvoor dat je staat met je brand. Super slim. En wat doen ze dus nog om mensen binnen te lokken, is eigenlijk soms grappig en soms gewoon to the point. Op van die bordjes, je kent dat wel, zo van die bordjes dat tegen elkaar staan, buiten uw winkel eigenlijk mensen te gaan aanspreken en ook die values te gaan communiceren. En soms doen ze dat dus door gewoon grappig te zijn. Soms doen ze dat door heel to the point te zijn over hun values. En soms willen ze vooral dat je er een foto van trekt om een beetje te growth hacken. Maar ik heb er keiveel gezien. Warby Parker, een brillenmerk waar je brillen kunt op sterkte laten zitten en zo. Die hebben gewoon iets van the doctors in, book an eye exam today. Maar wat communiceren die op dat punt? Dat is heel basic, gewoon wat je daar kunt boeken. Maar die hebben dat wel in hun branding gedaan. En het is niet super gemakkelijk, oké, in een winkel natuurlijk wel, maar de visuals die je voor social media creëert, kun je eigenlijk in een winkel niet altijd overal gebruiken. Maar je hebt een bepaalde stijl ontwikkeld om te gaan communiceren online, om je klanten te overtuigen. En je wilt daar misschien toch wel een deel, een verlengde van, in je fysieke locatie, als je dat hebt. Ik heb zelf geen fysieke locatie, maar ik zou het zeker zo doen. Dan zou ik ook mijn branding wel willen communiceren op verschillende manieren binnen mijn winkelpand. En zo'n bord is eigenlijk wel een heel toffe manier om daar dus een visual op te printen en mensen naar binnen te trekken. Nu, dus hey, bij Warby Parker is dat een mega basic. Maar ze hebben dat bij Aesop, ik weet niet hoe je het Aesop stond er, vegan and cruelty-free formulations for the skin, hair and body. En ook hoe dat is opgesteld, dat bord is helemaal in hun branding. Dus zo kun je ook weer communiceren waarvoor dat je brand staat. Maar dan zijn er ook nog wel heel grappige die ik heb gezien, zoals George Santos didn't work here. Zo'n mega basic bord, heel grappig. Gewoon wit met zwarte letters. Ja, ik weet niet voor wat voor een winkel, denk een vintage design winkel. Ik weet niet wie dat George Santos is. Ik zal dat eens opzoeken. Ik weet ook niet of dat grappig is of niet, maar ik vond dat heel droog. Didn't work here. Super grappig. Stony Clover is een brand waarbij dat ze van die nylon toiletzakjes en zo in alle kleuren, heel tof, bedrukken. Kost heel veel geld, maar zij gebruiken heel veel leuke visuals, ook op hun social media. Ik volg hen ook al lang. En daar hebben ze ook weer gecommuniceerd op een bord buiten aan de winkel. Er staat, come on in, Stony Clover, allemaal emojis. En dan, today is the perfect day to personalize your dream piece. En dan at Stony Clover. Nu, dat is niet per se een mega value dat ze daar hebben gecommuniceerd, maar wel een beetje een verlengde van wat ze online doen, hebben ze gewoon op dat bord kunnen zetten. Makkelijker dan in de winkel wel. Oké, ik heb er nog een paar van die borden. Er was nog een bord van Joe and the Juice. En dat doen ze hier trouwens ook in België. Nee, hier als in... Dat doen ze in België trouwens ook, want ik ben nog steeds hier in New York. Even zien waar ik... Ah ja, hier heb ik een bord nog van Stony Clover aan de andere kant. Nee, wacht. The Little Words Project, dat was naast Stony Clover. Be fucking nice. En dan bij de waar dat de fucking de U is, hebben ze dan zo'n smiley gezet. Ook super tof. En dat is helemaal in hun visuele stijl van de producten dat ze verkopen. Super tof gedaan. En dan had ik hier ergens... Ah ja, Joe in the Juice. Roze bord, zwarte letters, hun branding, super duidelijk. En dan staat er, how do we take our coffee? En dan, Seriously. Ik vind dat echt supergoed gedaan. Dus zo kun je ook weer gewoon een verlengde van je digitale strategie, van de visuals die je online gebruikt, kun je gewoon in retail gaan gebruiken door een bord buiten te zetten. Dat moet niet veel kosten. Ik weet niet of je een winkel hebt, maar lijkt me wel een leuke manier om dat te doen. Dat is hier duidelijk een trend. Dus een beetje het digital naar de straat brengen. Oké. Dat was nummer 6. En dan hebben we nummer 7. En dat vind ik heel, heel zot. Dat had ik echt niet verwacht. Maar ze hebben hier collab stores. En met collab stores bedoel ik, ze hebben grote brands. Waarbij dat die, dus eigenlijk Louis Vuitton. Waarbij dat ze eigenlijk een hele winkel hebben ingericht naar ene collab. Dus dat wil zeggen, ze hebben bijvoorbeeld bij Louis Vuitton een collab voor de tweede keer blijkbaar met Yayoi Kusama. Ik weet niet of ik dat juist uitspreek, maar this is the best I can do. Dat is een Japanse designer. En die winkels hebben niet alleen een hoekje voor de collab, maar die zijn helemaal ingericht. Helemaal alle winkels die ik hier ben gepasseerd, en dat zijn er 3 of 4 van Louis Vuitton, en zelfs hun onderdeel in Saks Fifth Avenue is helemaal naar de collab ingericht. Met gigantische bollen, verf op de ruit enzovoorts. En dat was niet de enige keer dat ik dat heb gezien. Zara heeft een klein winkeltje in Soho, waarbij dat zij de collab eigenlijk promoten met, ik moet eens even opzoeken, wacht, met Ruigi, R-H-U-I-G-I, designer. En dat winkeltje lijkt echt zo. Je kunt bijna niet zien dat dat van Zara is, maar er staat Zara Ruigi. Ik dacht bijna, misschien dat de voornaam van die Ruigi, ik weet het niet. En dat is dus niet. Zara heeft dus gewoon een winkel geopend in Soho voor de collab-collectie. En ik was erover aan het nadenken van, dat is wel ongelofelijk, want vaak doet je een collab om via het kanaal van de collab-partner eigenlijk nieuwe mensen te trekken. En mag de collab-partner vaak gewoon, zeker met van die grote brands, gelijk Louis Vuitton en Zara, mogen die kleinere partners vaak heel blij zijn dat ze kunnen samenwerken met zo'n mastodont, gelijk Louis Vuitton of Zara. Maar hier gaat precies het grote brand echt out of their way om het super populair te maken. Dus dat vind ik echt ongelooflijk dat ze daar zo hard in investeren. En dan was ik erover aan het nadenken dat die allemaal schrik hebben om marktaandeel te verliezen. En die moeten heel zot doen en die moeten een beetje gunfactor, dat klanten in het nog steeds blijven gunnen, moeten die gaan lenen van die designers. En uiteraard ook gewoon autoriteit lenen bij de designers, omdat dat designers zijn die daar heel grave dingen al hebben gedaan. En zo gaan zij dus effectief daarop teren, op die goede reputatie en die designreputatie van dus die designers, waardoor dat ze daar heel de winkels aan hebben gewijd om dat effectief in de kijker te zetten, zodat zij kunnen laten zien, kijk wat voor een cool brand dat wij zijn. Wij blijven maar innoveren, wij zijn helemaal design-minded, wij zijn ook een beetje designers, maar wel iets meer voor the common people zo. En zij lenen gewoon enorm veel dus autoriteit bij die andere designers. Ik vind het echt ongelooflijk. Ik heb het bij meer dan 3 à 4 winkels gezien bij hele grote brands. Waar heb ik het nu nog gezien? Ik ben eens even aan het kijken hier, want ik heb allemaal foto's achter elkaar gezet. Ah ja, Wilfred with Laila Gohar. Dat is bij Aritzia, dat is dat ook een collab-collectie waarbij dat echt een gigantisch deel, eigenlijk de volledige ruit, denk ik, op Fifth Avenue, was ook ingericht naar de collab. Dus je ziet, de collabs zijn niet langer een manier om via de partner van de collab klanten binnen te halen, maar ook echt om naar hun publiek iets te communiceren, om daar autoriteit van die designers te lenen. Alright. Dit zijn de 7 trends die ik in New York heb gespot. Ik zal ze nog eens even opsommen. Als je daar een vraag over hebt, feel free om ze nu te stellen terwijl ik ben aan het opsommen. En dan kan ik eerst een misschien even op verder gaan. En dan ga ik mijn valies moeten inpakken, want it's about time I leave New York. I leave for Brussels. Oké, nummer 1 was blending. Dus heel hard dat al die grote brands die dat hele unieke logo hadden, allemaal een beetje hetzelfde logo hebben tegenwoordig. Chloe, Balenciaga, Burberry enzovoort doen allemaal dezelfde soort logo's. Dan straatreclame en guerrilla marketing. Dus eigenlijk reclame geïnspireerd op de dingen die in New York in het straatbeeld sowieso plaatsvonden, zoals graffiti op de grond en dat krantenkioskje van Glossier. Jee, inderdaad, Doreen. Nummer 3 heb ik echt overal gezien, is dat heel vrouwelijk, sierlijk, bold display font, dat een beetje lijkt op het font van Chloe, het font van, het vorige font van Chloe dan wel, en het font van op Canva, April Fatface. Nummer 4 is meta-reclame, zoals bijvoorbeeld dat van Oatly, waarbij dat ze zoiets heel funny zeggen over het feit dat ze een reclamebord hebben gekocht. Dat heb ik hier veel gezien. Dan nummer 5, social proof op grote borden zetten. Effectief op grote borden in het straatbeeld zetten. En dan nummer 6 is borden... Even zien. Ah ja, die borden buiten, dat je daar je digitale strategie eigenlijk vertaalt naar buiten, naar die bordjes buiten de winkels. En dat je daar eigenlijk je branding en je brand values ook verder gaat communiceren. En dan nummer 7 is collab stores. Dat de grote brands collab stores openen of hun hele winkel hebben gerebrand naar een collab die dat eigenlijk tijdelijk is, dat ze heel hun winkel daar rond hebben ingericht en dat ze echt all-in gaan om de reputatie van de designers te kunnen lenen. Dus voilà. Ik hoop dat je het interessant vond. Thanks om te luisteren. En deze podcast komt online op de Business Bestie podcast. Als je achteraf luistert, thanks om hem op te zetten. En zie dat je erbij bent. Op dinsdag 21 februari gaan de deuren van de Brand Lab open, maar enkel naar mensen op de wachtlijst. En enkel die mensen krijgen early access. Er zijn maar 100 plekken en bijna 900 mensen op de wachtlijst. Dus zie dat je er zeker bij bent om een van die 100 plekken te pakken. En dan, dat is €500 korting. En er zijn nog wel hele leuke bonussen die je enkel krijgt als je in pre-order instapt. Dus zie dat je er zeker bij bent. Je kunt er naartoe gaan via de link in de beschrijving of de link in mijn bio op Instagram. En dan hoop ik samen met u een legendarisch brand te kunnen bouwen, zoals al deze grave brands in New York. En ik kan echt niet wachten om dat te zien gebeuren. De vorige legends zijn heel tevreden geweest altijd. Ik heb daar ook wel wat leuke reviews van. Dus kom zeker eens op mijn profiel op Instagram kijken. @jessicadeblok of @businessbestie.be. Om te zien wat andere mensen zeggen over de legendary. Hoe graaf zei jij dat jij net heel die aflevering hebt geluisterd tot het einde? You are the absolute best. Ik apprecieer dat zo hard. Als je de aflevering leuk vond of als je steunt wat wij doen met de Brand Babes podcast, dan betekent het voor ons ongelooflijk veel als je daar eens iets van deelt op je social media. De podcast opnemen, ik ga je dat vertellen, dat kost heel veel tijd, maar dat kost ook heel veel geld. En op dit moment betaal ik dat gewoon allemaal zelf, omdat ik mijn boodschap wil verspreiden, omdat dat heel belangrijk is voor mij. Maar je hoeft niet financieel te supporten. Als jij wilt steunen, dan kun je gewoon iets delen van de podcast, zodat meer mensen de podcast kunnen ontdekken. En als je zoiets hebt van, goh, ik heb geen zin om dat online te zetten, dan kun jij ook een review achterlaten. Op Apple Podcasts kun jij effectief een review schrijven. En op Spotify kun je 5 sterren achterlaten. En als ik je mag vragen om dan ook wel gewoon 5 sterren achter te laten, zo bruut ben ik dan ook wel weer. Please geen 4 sterren, doe maar gewoon 5 sterren. Ik apprecieer het enorm. Dat gaat de podcast in het algoritme een beetje boosten. Dus op eender welke manier waarop jij de podcast kunt steunen, alvast heel hard bedankt om dat te delen met de mensen die je graag hebt, met je netwerk, of om een review achter te laten, of all of the above, dat is ook heel top. Super hard bedankt daarvoor en dan hoor ik je in de volgende aflevering. Hè?